En opnieuw gaan wij naar Psalm 89. Vanaf vers 20 begint het verhaal min of meer overnieuw. Met een verwijzing naar het verleden. Er staat toen, dat is goed vertaald. Ik heb dat nagezocht ook in het Hebreeuws. De term betekent gewoon ooit. Ooit hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. Ooit heeft de Heer in een gezicht gesproken. Zo heet het namelijk, en daarmee zijn we terecht in 2 Samuel 7. Dat valt niet op, maar het staat er wel degelijk bij. Zoek het maar op, ik zal er een briefje tussen leggen, want we zullen er nog wel een paar keer naartoe bladeren. De formulering van het een en ander uit de mond van de profeet Nathan, die eindigt in vers 16... van 2 Samuel 7, met als onderschrift in vers 17... naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht. Alzo sprak Nathan tot David. Gaat er maar om dat het aangehaald wordt inderdaad in Psalm 89, vers 20. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. Dat gaat dus over David primair en secundair, als je het zo mag zeggen, over zijn hele huis. Want deze woorden werden gesproken over heel zijn huis. Staat er ook bij trouwens in 2 Samuel 7, dus vooruit maar. En maar uiteindelijk spreekt het natuurlijk over de Messias, want bij hem en op hem komen al deze beloften uiteindelijk terecht, hè. Vers 20, gij hebt gesproken van uw heilige. Let op het woord heilige, want heilig betekent niet meer en niet minder dan gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis, uw heilige. En inderdaad, dat huis van David werd aangesteld om God te dienen. Uiteraard, hè. Uw heilige, en gij hebt gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. En held, het begrip held is eigenlijk ons begrip kampioen. Maar die kennen we ook niet meer. Dat is het idee van dat één persoon vele anderen vertegenwoordigt. En namens anderen optreedt, bij voorkeur, in de strijd. Dat heet een kampioen. Niet degene die het hoogste aantal punten haalt, maar gewoon degene die aangewezen wordt. Zoals je dat terugvindt bij... je vindt het in alle klassieke literatuur terug, denk ik. Er staan twee legers tegenover elkaar en dan zeggen ze moeten nou zoveel bloed vergoten worden. Gaat het toch om wie de wint? Nou, dan kiezen we een kampioen, zo heet zo iemand. En die stellen we tegenover elkaar en die voeren de strijd. En dat is het. Dus het was Goliath was de kampioen van de Filistijnen, dat is het eigenlijk. Maar dat is gewoon het begrip held. Degene die voorop loopt in de strijd. En daartoe werd natuurlijk David aangesteld. Niet voor niks. David was degene die in diezelfde geschiedenis heel Israël vertegenwoordigde. En niet omdat hij de beste was, maar hij was gewoon, had zich gewoon gekandidateerd, zal ik maar zeggen. Hij zei, laat mij dat maar doen. En toen vond de koning het goed en daarmee was hij de kampioen. Dat is de echte betekenis van het woord kampioen. Maar goed. Ik heb hulp besteld bij een held. En dus ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Dan heb je het begrip verkiezing weer. Want en dat is een thema dat weliswaar omstreden is in bepaalde kringen. Maar het betekent gewoon wat het betekent. God kiest gewoon iemand. Voor een bepaald doel. Met een bepaalde functie. Zo had hij Israël uitverkoren. Dat wil zeggen gekozen uit de volkeren. Ik neem die. En in dit geval nam de heer David. En het Nieuwe Testament leert daarover, over die verkiezing. Dat een kwestie is, dat ligt niet aan degene die gekozen wordt. Maar het ligt aan degene die kiest, die bepaalt dat. Dat is Romeinen 9. Ja. Het gaat over datzelfde, over de verkiezing van Israël namelijk. God kiest dat. Hè? En die bepaalt hoe dat zit en wij niet. Een uitverkorene. En de vraag moet altijd zijn uitverkoren, eventueel waaruit. Want het begint met uit. Hè. Maar dat lijkt me in de meeste gevallen wel duidelijk. Dan wordt de volgende vraag, waartoe? Met welk doel? En wat Israël betreft, nou ja, om dat priesterlijke volk te zijn uiteraard. En wat David en zijn huis betreft, om inderdaad heerschappij te oefenen. In ieder geval over Israël. En aangezien Israël nou eenmaal al uitverkoren was uit de volkeren, in een hogere positie dus, betekende dat de koning van Israël dus vanzelfsprekend koning zou zijn over alle volken. Hetgeen dan ook nog overeenkomt met een heel ander ding, namelijk met het erfrecht. Want de lijn loopt inderdaad, is netjes bijgehouden, van Adam naar Juda en via Juda naar David. Zo is dat gewoon. En dus op die grond ook koning der koningen. Maar dat staat een paar versen verder. Dat wil zeggen, over alle volkeren der aarde. En David in zijn dagen werd dat ook. We hebben het daar eerder over gehad. Naar aanleiding van eerdere psalmen al. Omdat we geconfronteerd worden met een strijd van David. Die inderdaad tot gevolg heeft dat alle koninkrijken der aarde aan hem worden onderworpen. Nou waren er dat nog niet zo heel veel misschien. Maar dat werden ze daarna wel trouwens. Want sinds de dagen van David, in elk geval, is die macht van het Davidische huis via Salomo uitgebreid inderdaad over heel de wereld. Maar ook daar zullen we het verder maar niet meer over hebben. Het is een voorafschaduwing natuurlijk van het uiteindelijke Messiaanse Rijk. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Het is wel degelijk een hoge positie en daarmee een verantwoordelijke positie. Ik roep altijd wat cynisch, dat hebben wij afgeschaft, dat soort begrippen. We willen nog wel een koning in naam, maar die moet linten doorknippen en dat soort dingen. Ik denk, daar kun je wel een boel gaar voor nemen, maar doe maar. Voor dat soort... Ja, doe maar. Maar we zouden begrijpen hoe dat in elkaar steekt. Wel degelijk autoriteit en hiërarchie. En dat is een hele reeks natuurlijk. Een hiërarchie die leidt vanaf de mens inderdaad tot God. En David staat daartussen met een grote verantwoordelijkheid en in dienst van God. En ten behoeve van de mensen. Maar niet door de mensen aangesteld, maar door God aangesteld. En de mensen deden de verstandig aan om zich daaraan te onderwerpen. Hetgeen zij dus na jaren, althans in Israël, ook gedaan hebben. Toch? En na Salomo was het alweer gauw afgelopen. Nou ja. Een uitverkoren uit de volk, verhoogd. Daarna heet hij dus ook, ik heb David mijn knecht. Ik heb al eerder gezegd, dat kan je ook nog gewoon lezen als ik heb mijn geliefde knecht. Maar dat doet verder niet zoveel te zaken, nu meer. Maar let wel op dat het eerst heet een heilige, uw heilige, in vers 20. En hier heet het mijn knecht. En dat is precies wat een heilige is. Een knecht des Heren, iemand die gewijd is aan de dienst van God. Dus een knecht, een dienstknecht des Heren. Ik heb David mijn knecht gevonden. En met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Er staat keurige verwijzing onder naar 1 Samuel 16. Ik geloof het meteen. Dat is de geschiedenis natuurlijk van dat de Heer tegen Samuel zegt. Samuel, je moet weer eens een koning gaan zalven. Die arme man, die Samuel, die heeft ook wel beleefd. Hè? Eerst dat gedoe met Saul. Het leek heel wat, maar het was niet wat. Het werd niet wat in ieder geval. En toen zei de Heer, nou moet je weer iemand gaan zalven. Vul uw kruik met olie. Nee, vul uw hoorn met olie. Was het. Deze keer niet een kruik. Dat kun je beter niet doen. He, want kruiken, dat weet u, kruiken gaan weliswaar te water. Maar slechts voor beperkte tijd. Kruikjes, dat is maar aardewerk. He. Dat gaat kapot. En zo is het met het koningschap van Saul dus ook gegaan. Daarna moest David gezalfd worden, staat er uitdrukkelijk dat de olie was in een hoorn. En zo hoort het ook. Want de hoorn is natuurlijk... Nou ja, de hoorn... Het heb ik u dat wel eens verteld? Het woord hoorn is ons woord kroon. Waarbij de hele zachte H geworden is tot een heel zachte K. Maar het zijn nou eenmaal verwante letters. En een hoorn is hetzelfde als een kroon. Bovendien, in het Hebreeuws is een hoorn een koren. Dat wil zeggen keren. Koren schrijft men ook wel. Keren. Maar dat is in ieder geval ons woord kroon. En daar gaat het maar om. Een hoorn staat dus voor heerschappij. Maar dat kun je ook zonder al die taal in de Bijbel gewoon lezen. Want in de profetieën bij gelegenheid wordt gezegd dat hoornen uitbeelding zijn van koningen of koningschappen en dus koninkrijken enzovoorts. Maar het is ook in het Nederlands hetzelfde woord hoor, hoorn of kroon. Van oorsprong dus, hè. Nou goed, bovendien die dieren die hebben een kop gekroond met een hoorn, zo zeg je dat toch als je het een beetje poëtisch uitdrukt. En ze dragen die kroon statig, sommigen tenminste. Hoewel ik heb eens een koe gekend, maar... Nou ja, sorry. Ik denk altijd dat het niet zo... Je ziet van die koeien met die... Zie je dat nog wel eens? Van die horens, die groeien dan zo naar beneden... en dan weer gewoon de kop in. Heb je dat ook? Dat moet toch degeneratie zijn, denk ik. Dat hoort toch niet zo? Dat hoort netjes omhoog te gaan, weet u wel. Ik heb het nog nagevraagd aan een Noorman. Maar toen... Met olie heb ik hem gezalfd. Oké. De koning wordt gezalfd met olie en het was inderdaad uit een hoorn. Dat is inderdaad juist. Ik weet dat het begrip hoorn nog voorkwam hier, maar dat weet ik niet meer zeker. Ja, toch, hè? Oh ja, zie je, en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. Daar heb je de hoorn, maar dat had net zo goed kunnen zijn. En zijn kroon zal in mijn naam verhoogd worden, want dat betekende toch. Zie je? Maar er zit natuurlijk nog heel wat anders achter. Want in elk geval moet in dit schriftgedeelte... de herhaling dus van wat al vooraf ging... in elk geval moet in dit gedeelte vanaf vers 20 duidelijk zijn... dat wel degelijk de Messias in beeld is. Dat wil zeggen de Heere Jezus Christus. Die gezalfd zou worden. En van wie gezegd wordt dat hij gezalfd werd... toen hij opstond uit de dood. Ik zoek dat allemaal niet op, want ja, je komt zo'n end uit de route dan meteen. Maar dat is wel wat er staat. U weet u nog dat de heer voorlas in de synagoge in, waar was het? Was het Nazareth? Nazareth, geloof ik. De geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft... of daarom heeft hij mij gezalfd, of hoe men dat maar vertaalt, enzovoorts. Maar die zalving is sowieso een uitbeelding van uitstorting van de Heilige Geest, dat weet u toch? Maar uitstorting van de Heilige Geest is heus hetzelfde als wedergeboorte. Het ontvangen namelijk van nieuw leven en dus gewoon opstanding uit de dood. En vandaar dat de Bijbel leert, waarschijnlijk kom ik er ook nog wel op... omdat het hier sowieso niet te vermijden is... dat de aanstelling van de Heer Jezus zelf plaatsvond... ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij gezalfd namelijk. Nou ja, Petrus notabene, zullen we het gewoon eens een keer zeggen... in zijn eenvoudige, tussen aanhalingstekens... in zijn eenvoudige eerste evangelieprediking... de man moest nog een boel leren, denk ik dan. Ik verplaats me even in... de gedachtegang van andere mensen, gebruikelijke opvattingen en zo. Hè. De man moest nog een boel leren. Maar niettemin, in zijn eerste evangelieprediking in Handelingen 2... zei hij dat de Heer Jezus de eerste is die de Heilige Geest heeft ontvangen. In de zin van dat die Heilige Geest die beloofd was... daarvan was hij de eerste die hem kreeg. Zegt Petrus gewoon. Nou, dat woord eerste staat er niet. Petrus zegt gewoon, God is zijn geest gaan uitstorten zoals hij beloofd heeft. En de Heer Jezus heeft die geest ontvangen. En dus stond hij op uit de dood. En het vervolg op het verhaal is... en hij geeft die geest weer door, deelt die uit... geeft die geest aan wie hij wil. Dat wil zeggen aan een ieder die gelooft. Kortom, als er iemand gezalfd is... dan is het de Heer Jezus Christus. En de zalving dus van David komt overeen dus met de opstanding van de Heer uit de dood. Eigenlijk, daar is een direct verband tussen. En die zalving vanuit een hoorn houdt dus inderdaad in... het was niet alleen opstanding uit de dood... maar daarmee werd hij tot koning der koningen en heer der heren. Dan wel langs een andere route. Hij werd dus, hij was dus de eerste die dat leven ontving. Dus tenzij anders vermeld... is hij de eerstgeborene. En dus degene met de oudste en dus hoogste rechten. Maar al die woorden staan hier. En daarmee uitverkoren natuurlijk. De Heer koos hem uit, of God koos hem uit... en hij stond als eerste op uit de dood. Dat is nog eens uitverkiezing. Niet ten jongste dagen... zoals in het algemeen alle mensen, om zo te zeggen... maar onmiddellijk... terstond. Nou ja, ten derde dagen dan, hè. Ja. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En vul voor olie geest in. Dan heb je meteen heilige geest. Maar ja, dat is wat olie nou eenmaal voorstelt. Met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. Arm is een synoniem voor hand trouwens. Er is eigenlijk weinig verschil tussen. En je leest over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En wat lees je? Gods rechterarm heeft hem verhoogd. En God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Het is gewoon, het zijn gewoon diezelfde woorden die in dat verband gebruikt worden. Terwijl het dus enerzijds gaat over de aanstelling van David... gaat het tegelijkertijd over de aanstelling... en ik aarzel niet om dat woord te gebruiken, hoor... gaat het om de aanstelling van de Heer Jezus Christus... tot eerstgeborene, tot koning, tot heilige... zelfs tot knecht des Heren... maar in het bijzonder ook tot zoon. En al die dingen staan gewoon in de Bijbel. Niet omdat ik ze zo uitleg, maar gewoon, ze staan er gewoon zwart op wit. Ik ben langzamerhand word ik altijd hoe zeg je dat? Allergisch voor het idee dat het uitgelegd moet worden. Want het staat er toch gewoon. Ja, er valt niks aan uit te leggen. Wat je kunt doen is schrift met schrift vergelijken... en de dingen dus net als de schrift nog eens van de andere kant vertellen. En, maar daar blijft het eigenlijk ook bij, hoor. Maar goed. Mijn hand zal met hem vastblijven, ook zal mijn arm hem versterken. Dat komt allemaal overeen met 2 Samuel 7. Zijn troon zal bestendig zijn, ik zal ervoor zorgen. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Wie die zoon der ongerechtigheid dan ook maar wezen mag. Nou ja, je kan natuurlijk meteen zeggen dat zal dan wel de duivel zijn. Waarom ook niet? Hij heet ook de zoon des verderfs. In 2 Thessalonicenzen 2. Maar het kan ook een algemene uitdrukking zijn. Hè? Een zoon, dat wil zeggen iemand die een ander vertegenwoordigt. Dat heet dan de vader natuurlijk, maar goed. En hij vertegenwoordigt de ongerechtigheid. Daarmee ook het verderf. Dus ik denk toch dat het over de duivel gaat... maar ook over al zijn personeel, eventueel. Hè? Maar die zal hem niet dringen en zal hem niet onderdrukken. Want het is ook inderdaad een merkwaardige geschiedenis... hoor, ook van David in de oprichting van zijn koninkrijk. Hè? Het is net Psalm 1... al wat hij doet zal wel gelukken. En het lukte ook allemaal. En wij denken dat David de groot krijgsheer was. En dan denken we toch nog even aan dat mannetje dat op de schapen moest passen, weet je. Met zijn harpje. En nou, de verkleinwoorden, die... Nou goed. Die man met zijn harp dan, vooruit. Maar ik denk, een groot krijgsheer. Nou ja, het was de Heer die met hem was. Dat is waar het over gaat, hè. Onder het motto, de Heer zou voor hem strijden en hij zou stil zijn. En dat is in de praktijk ook hoe het ging. Het zijn weliswaar woorden gesproken tot Jozua, meen ik. Maar het blijft een algemeen beginsel. De Heer belooft dat en hij doet dat dus ook. Hoe dan ook. En dus zegt de Heer, ik zal zijn, vers 24, ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht. Kortom, die hem haten zal ik plagen. Wat in modern Nederlands toch een tamelijk zacht woord is. Wij vinden het zo zacht dat we het vervangen hebben door pesten. En dat vind ik een erg raar woord eigenlijk. Omdat het iets met een ziekte te maken heeft. Maar vooruit maar weer. Maar plagen is gewoon heel erg in de weg zitten dus. Hè? Ja. Dwars zitten, ja. En dan vers 25. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. Dat wil zeggen zijn macht, zijn kracht en dus gewoon ook zijn kroon. Zijn koningschap. En ik zal zijn hand in de zee zetten, zijn rechterhand in de rivieren. Nou ja, dat is de zee en rivieren zijn in de Bijbel oude en ik mag hopen redelijk bekende beelden nog steeds voor volkeren en volkerenmachten. Rivieren in de zin van stromen, dat wil zeggen dat volkeren ineens van alles gaan ondernemen en dat soort dingen meer. En dus een macht en een gevaar vormen. Maar het idee is dat het huis van David daartegen bestand zou zijn. Nou ja, David zelf. En hij was dat ook. Men zou ook uit dit soort woorden begrijpen, en ik vind het heus wel aardig om dat toch weer te zeggen, men zou vooral uit begrijpen dat niet alleen Salomo, maar reeds David beschouwd wordt als de koning van één wereldrijk. Nou ja, ik bedoel, dit te vertalen, ze hebben het allemaal met kleine lettertjes gehouden, dus die zijn wat huiverig om het meteen op de Messias van toepassing te brengen. Blijkbaar. Zo van, het slaat wel degelijk ook op David. En dan zeg ik, nou ja, dan betekent het dat David inderdaad een wereldrijk had. Nou ja, oorspronkelijk niet, maar later wel. Dus menselijkerwijs, hij was de oprichter daarvan. Toen zei iemand, nou als dat zo was, dan hadden we zijn naam wel wat vaker gevonden in de inscripties enzovoorts. En het antwoord daarop is weer, nou, David die wist dat het de Heer was die hem hielp, dus die gaat er niet zijn eigen naam voor inschrijven. Dat doen die heidenen allemaal. Er was geen enkele behoefte aan om dat op deze wijze vast te leggen. En voor zover wij dat rijk van David in de historie en buiten de Bijbel om niet kunnen terugvinden, moet ik u zeggen dat ons zoeken over het algemeen ook redelijk tekortschiet. Dus dat betekent niet zoveel. Maar een wat serieuzer antwoord is natuurlijk, wij vinden dat rijk wel terug, maar wij noemen het rijk van de Feniciërs. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Moeilijker is dat niet. Meer ga ik er nou ook niet over zeggen. Maar het gaat er maar om dat David met zijn wereldrijk, want dat was het, een type is van Christus met zijn wereldrijk. En het impliceert dat aangezien het ook niet alleen maar over David en de Messias gaat, maar over het huis van David, dat op een of andere wijze dat huis van David zich dus in een koningschap weet te handhaven en zelfs aan het hoofd der volkeren, hoofd der heidenen, of hoe is de uitdrukking ook alweer? Spits der natieën, of wat het maar was. En dat is ook zo. Dat is ook altijd zo gebleven. Het enige is dat wij dan gewoonlijk geneigd zijn te denken bij Israël en bij het huis van David alleen aan het Joodse volk. Maar daar zit het grote misverstand natuurlijk. Want die lijnen lopen niet alleen via Juda, maar lopen met name over Israël. En dat is dan weer eens niet Juda. Dat wil zeggen, loopt via de 10 stammen van Israël. Maar ja, die hebben we officieel verloren verklaard. Dus daarna is het onmogelijk om het nog te checken. En bovendien hebben we dat ook weer tot dwaalleer verklaard. Zodat het ook gevaarlijk is om je ermee bezig te houden. Want voor je het weet ben je sectenleider. Maar niks meer zeggen. Oké. Maar hier staat het toch. Bovendien, deze woorden, zijn hand in de zee zit en zijn rechterarm in de rivieren, komen aardig overeen met visioenen in Daniel 10, dacht ik ook. Maar in ieder geval in Openbaring. Ook 10. Met een voet op het land en een ander in de zee en wat het maar was. Zo van, hij is de machthebber daarover. Over al die volkeren. Goed. En hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader. En die wordt al iets moeilijker om dat op David van toepassing te houden. Want het hele idee van God als vader, dat, ja, eigenlijk vind je dat in het Oude Testament niet. Dat is officieel, hè, wat ik nu zeg, hè. Dat is klassiek orthodoxe theologie. Dat vind je in het Oude Testament niet. Men heeft het er nog wel eens in willen schuiven, omdat men de term vader gepopulariseerd heeft in de leer van de drie-eenheid. En als God in wezen drie is, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest, zou je God als vader toch in het Oude Testament moeten tegenkomen. Maar als je daar niet op uit bent, op dit soort constructies, dan vind je het dus in het hele Oude Testament niet. Het is van belang om dat te weten, want dat betekent dat toen de Heer Jezus zelf bad, in publiek zelfs, tot God, en hij noemde hem zijn vader, werd dat prompt beschouwd als godslastering. Want dat is niet het jargon uit het Oude Testament. En hoewel God, omdat hij de schepper is van hemel en aarde, dus ook gewoon beschouwd kan worden als vader, waarom ook niet schepselen worden als zonen beschreven, moet toch gezegd worden dat God niet onder die titel wordt aangesproken of aangeduid. In het Oude Testament. Het gaat er niet om of het kan of niet kan, het gaat erom dat het gewoon niet gebeurt. En het gebeurt pas door de Heer Jezus zelf. Hetgeen dan toch de indruk, hoe moet je dat nou zeggen? Hetgeen dan toch suggereert dat de Heer bidt tot God en noemt hem vader. Hetgeen toch suggereert dat hij met die woorden zichzelf beschouwt als die zoon van David uit 2 Samuel 7. Want daar vind je die termen wel terug. En daarheen wordt ook verwezen. Of daar is het van afgeleid. Ik bedoel, dit gaat over 2 Samuel 7. Want daar lezen wij, ik had mijn briefje erbij, dus dat is makkelijk. Want daar lezen wij dat via Nathan tot David gezegd wordt, uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Het zijn woorden die Petrus aanhaalt trouwens. Inderdaad in zijn eenvoudige evangelisatietoespraak in Handelingen 2. David wist dat God uit zijn zaad iemand verwekken zou om hem op zijn troon te zetten enzovoort. Weet u wel, deze woorden eigenlijk. Maar goed. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat betekent gewoon vaststellen. Dan wankelt het niet, dan valt het niet om. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik, die zal voor mij een huis bouwen. Dat is omdat David dat had willen doen, maar de Heer zei tot David dat het niet de bedoeling was. En toen zei de Heer, weet je wat, ik zal voor jou een huis bouwen. Je koningshuis namelijk. En een zoon van David zou dan toch alsnog voor de Heer een huis bouwen. Waarna het een en ander van toepassing gebracht wordt natuurlijk op Salomo. Maar goed. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En dan zegt de Heer, en ik zal, want dat is de verdeling nu, hè, in wat je dan een verbond moet noemen, omdat de Bijbel het zo noemt. Vanuit het huis van David zou de tempel gebouwd worden. Ook in meer dan één opzicht, maar dat doet nou ook niet zoveel ter zake. En van de andere kant zou de Heer dat huis van David bouwen. En dat staat hier ook. En het is een koningshuis dus, hè. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijn koninkrijks, dat is dus gewoon zijn troon, bevestigen. En eerst heet het, ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En nu heet het, ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen onbeperkt. En dan staat er meteen, en ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En in Psalm 89, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. En ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. En er staan dus dezelfde uitdrukkingen. Hij zal God vader noemen en God zal hem tot zoon stellen. En in 2 Samuel 7, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Let op dat er niet staat, ik ben zijn vader en hij is mijn zoon. Nee, en voor zover je dit op de Heer Jezus Christus van toepassing brengt. En dat moet kunnen, want het is dubbelzinnig. Dat zijn we langzamerhand wel gewend. Het is niet dat God zegt, ik ben zijn vader, want ik heb hem verwekt. Uit de maagd Maria. Dat staat er niet. Er staat, ik zal hem zijn tot vader. En hij zal mij zijn tot. Let vooral op, tot. Dat wil zeggen, dat is dan eerst niet en later wel. Het gaat ergens naartoe. Het resultaat zal zijn dat ooit een dag, een heden denk ik dan altijd, dat ooit op een dag de persoon in kwestie tot zoon van God gesteld zal worden. En dat is precies wat er gebeurd is. Met de Heer Jezus Christus. En het zal u niet verbazen, dat is gebeurd in zijn opstanding. En dat is niet mijn interpretatie, roep ik dan altijd maar weer. Maar dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, dat dat zo is. En hier gaat het dus, want zo staat het in 2 Samuel 7, over iemand uit het zaad van David. Dus met een menselijke afkomst. Ja, en dan weet ik wel, kun je zeggen, dat is maar één kant. Ja, oké, maar het is niettemin gewoon waar. Uit het zaad van David en hij zal tot zoon van God gesteld worden. En dan niet meteen roepen, dat is omdat hij ook van Gods wegen verwekt was in Maria die uit David stamde. Want de Bijbel leert dat gewoon niet. Ja, wel die gebeurtenis, maar niet het oorzakelijk verband. Zo van hij werd tot zoon gesteld omdat God hem ook verwekt heeft. Daar staat er niet wat er staat is. God heeft hem tot zoon gesteld op grond van zijn geloof. Op grond van zijn trouw. Op grond van zijn gehoorzaamheid. Dat is Bijbelse waarheid. En daar moet je aan vasthouden. En dat er een verband is met dat God hem verwekt heeft, zal ik maar zeggen. Ja, dat zal heus wel. Maar hoe dat zit, legt de Bijbel niet uit. Echt niet. Bovendien moet het u opvallen dat we in de evangelie heus alleen maar in Matthäus en Lucas lezen over een maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. En in Marcus niet en in Johannes evangelie ook niet. En daar wordt trouwens ook verder niet op teruggekomen. Ook leerstellig in de brieven niet. Zodat de Rooms-Katholieke kerk wel heel veel heeft opgeblazen. Toch? Ja. En daarmee raken we deze Bijbelse waarheid kwijt. Dat is het vervelende ervan, hè? Je raakt kwijt dat zijn aanstelling tot Messias, tot Zoon van God, plaatsvond door zijn opstanding. En in zijn opstanding. En daarmee zelfs zijn aanstelling tot knecht, al is het dan in tweede instantie. Want toen hij opstond uit de dood, zei hij, en we hebben dat in verband met de psalm al eerder besproken hier, zei hij, hier ben ik, o God. Om uw wil te doen. En als hoge priester is hij dus een dienstknecht. Zat hij in dienstrelatie tot God die hem daarin aangesteld heeft. En er staat, en dus is hij ook trouw aan degene die hem gesteld heeft. En is hij zelfs ondergeschikt aan degene die hem gesteld heeft. Maar ja, dat is allemaal in strijd met de leer van de drie-eenheid. Ik zeg het er maar bij, want vandaag of morgen komt u daar toch op. Ja, sorry. Ja. Nou goed. En waar waren wij? Psalm 89. Bij Gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijn zeils. En ook zal ik hem tot eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader. Maar wat je ook leest ook van de psalm, in de psalmen van David, het is nooit gij zijt mijn vader, gij zijt mijn toevlucht, mijn rots, mijn hoofdvertrek en wat het allemaal maar was. Maar dat begrip vader niet. Maar het is dus de vooruitwijzing naar de Heer Jezus Christus, die die term wel degelijk gebruikt. Rijkelijk op voorhand, denk ik dan ook nog. Maar dat doet dan ook niet zoveel met de zaken. Het gaat er maar om dat we bij de Heer Jezus terechtkomen. Gij zijt mijn God. U kent de uitdrukking mijn God, mijn God. Zo noemde hij hem. Waarom hebt gij mij verlaten? Ja, die bedoelde ik. Maar zo, die termen gebruikte hij inderdaad. Hè? En de rotssteen mijns heils. In de zin van op u vertrouw ik. Mijn heil is gebaseerd op u en de beloften die u gedaan hebt. En dus lees je daarna weer in Hebreeën 12. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht enzovoort. Nou ja. En van de andere kant, er staat ook zal ik hem, dus gewoon en ik zal hem hoor. En omdat er en staat, is het toekomende tijd daarna. Dus zo, dat hebben ze afgesproken. En ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen. Ik vind het een pracht van uitdrukken, ten eerstgeboren zoon stellen. Dat is omdat het een pleonasme is. En volgens mijn juffrouw Nederlands is dat een fout. Maar ja, dat was derde, vierde klas lagere school hoor. Jazeker. Ja, ja, juf Rietkerk. Ja, ik weet nog heel goed. Ik kon een mooi blokfluit spelen. Maar goed, ja, weet ik wel goed. Is het ernst en zo'n ding is een fout? Later heb ik geleerd dat het niet een fout is. Het is een stijlfiguur. En een stijlfiguur waarin één ding twee keer genoemd wordt. Namelijk, ten eerstgeboren zoon stellen is heus hetzelfde als ten zoon stellen of het eerstgeboorterecht geven. En dan moet je ook echt weten dat dat hetzelfde is. Hè? Ik bedoel, er staat in het Nieuwe Testament dat u en ik, dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, helaas uit de vertaling weggezakt en vertaald met adoptie. Dat is het Engelse. In het Nederlands staat er aanneming tot kinderen. Ik lees het nooit hardop, want het is slecht voor je gehoor. Aanstelling tot zonen. Maar dat gaat over eerst geboorterecht. Dat is wat aanstelling tot zonen is. Voor de rest worden zonen, laten we maar gewoon zeggen, geboren. Of verwekt, of wat het maar was, ook alweer allemaal. Maar als het gaat om dat erfrecht, dan wordt men aangesteld in het zoonschap. Dat wil zeggen als zoon, als erfgenaam aangewezen. Op een hoger niveau dan dat van de voortplanting. Eigenlijk is het zo dat het begrip zoon in verband met de voortplanting eigenlijk ook niet eens is. Waar het over gaat namelijk is dat als er dan al een zoon verwekt of geboren wordt, dan grijpt het woord voor zoon, grijpt helemaal vooruit over het opgroeien van het kind heen. Want de bedoeling is gewoon dat vader een erfgenaam krijgt. Daarom heet het ook een bouwer, ben, zoon. En die wordt geboren. Maar op het moment dat hij geboren wordt, is hij officieel nog niet de zoon. Daar is ervoor bestemd, wellicht. Totdat het anders vermeld wordt, en in nogal wat gevallen in de Bijbel, wordt het anders vermeld. Die heb je toch, hè? Dan moet je echt leren, hoor, die betekenis van die term. En ten eerstgeboren zoon stellen is dus met nadruk, omdat het er twee keer staat, het aanstellen als eerstgeborene. Met alle rechten en plichten die daaraan hangen. Want dat is de eigenlijke betekenis ook van eerstgeborene. Ik heb het niet altijd uitleggen en ik Maar ik zeg altijd, het hele begrip eerstgeboren heeft niks van doen met eerste in de zin van volgorde. En ook heeft het niks van doen met geboorte. Dus het is een heel vervelend woord eigenlijk. Het is een woord in verband met het erfrecht. En daar hebben wij geen woord voor. Het Grieks ook niet. Dus het Grieks van de Septuagint heeft die begrippen prototokos en dat andere woord monogenes uitgevonden ter vertaling van eerstgeborene of eniggeborene. In werkelijkheid, de beide termen betekenen volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. En het heeft niks te doen met eerst of enig en ook niet met geboorte. Het heeft gewoon van doen met het erfrecht en that's it. Heb je dat nog? En tenzij anders vermeld, en idealiter is het zo dat de eerste, die krijgt dat zogeheten eerstgeboorterecht. En zo komt men bij die termen. En die termen zijn zo in het Grieks van het Nieuwe Testament terechtgekomen en vandaar vertaald naar het Nederlands. Dus dan krijg je die vreemde discussies over, als hij nou de enige geboren is, hoe kan hij dan de eerstgeborene zijn? Want als hij de eerstgeboren is, moeten er nog meer zijn. Hoe kan hij dan enig geboren zijn? Dat soort discussies. Hopeloos vind ik. Ik word er altijd erg moe van.
Het is wel opmerkelijk dat de Heer tegen Abraham zegt, terwijl hij Ismaël al heeft, neem uw zoon uw enige.
Precies, precies. Hij zegt tegen, de Heer zegt tot Abraham, neem uw enige zoon. En later, omdat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En dan komt dat verbond met Abraham nog een keer. En hij was niet de enige, er was er nog één. En die was ouder zelfs. Maar dan wordt het dus enig in de zin van uniek. In de zin van matchless in het Engels. Hoe heet dat? Onvergelijkbaar. En de unieke, omdat hij dat zogenaamde eerstgeboorterecht krijgt. En dat was beloofd al voor zijn geboorte. Dat hij dat zou hebben. En daarom was hij uniek. Omdat het niet gezegd was over Isaac enzovoorts. En daarom wordt het uw zoon uw enige. En soms lees je in het Oude Testament een paar keer, ook in verband met in de psalmen trouwens ook, lees je over uw enige. Maar het heeft dezelfde betekenis als de enige geborene, de unieke, de uitverkorene, of wat voor woorden er maar voor zijn. Afgezien daarvan, het hele begrip begoer, wat een onbekend begrip is, en wat me dan dus vertaalt met eerstgeboorte of eerstgeboren of eerstgeborene, heeft als grondbetekenis die van isolement, dat wil zeggen afgezonderd. Daar zijn ook een boel synoniemen voor trouwens. Maar dit is de grondbetekenis daarvan. Vandaar dat over Jozef gezegd wordt in de zegeningen of profetieën van Jacob over zijn zonen. Dan spreekt hij over Jozef als de afgezonderde zijner broederen. En dat betekent weer precies hetzelfde. Alleen het is weer een ander woord, maar het heeft in wezen weer dezelfde grondbetekenis als dat begrip begoer. De unieke, degene die zich van alle anderen onderscheidt. Waarna de vraag is waardoor? Nou ja, omdat hij is aangesteld als erfgenaam. En that's it. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. En die woorden, die kom je verder niet tegen, niet bij mijn weten tenminste, kom je niet tegen in verband met David meer. Nog in de geschiedenis, nog in de profetie, nog in de psalm. Kortom, hier wordt wel heel uitdrukkelijk vooruitgewezen naar Christus. Maar u ziet in uw Bijbel dat de vertalers dat dan toch niet omgezet hebben in kapitalen. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk wel over. Maar bij nader inzien, natuurlijk, het gaat over het hele huis van David. Niet maar over die twee personen, hè. Begrijp dat vooral, hè. Zijn uitspraken over David, ze worden vererfd en uiteindelijk vervuld definitief op het hoogste niveau in de ultieme zoon van David, namelijk de Messias. Ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Wat die zoonstelling betreft, wij hebben daar natuurlijk al lang geleden bij stilgestaan, want in Psalm 2 wordt gewoon gezegd dat God hem op een bepaalde dag zou aanstellen, dat wil zeggen heeft aangesteld inmiddels, tot zoon. Dat is die beroemde tekst die een paar maal in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Die uitdrukking van, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, of gezalfd. Met een synoniem voor zalven, maar vooruit. Ik toch heb, eigenlijk staat de vorm gegeven. Ik, en omdat je dat kunt doen door het uitgieten in een vorm, heeft men gedacht, dan vertalen we het met zalven en dan komt het overeen met nogal wat andere schriftplaatsen. En dat vind ik prachtig gevonden. Maar goed, ik toch heb mijn koning gevormd, gesteld, gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die koning zelf en zegt, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden. Let op dat dat woord volstrekt, maar volstrekt onzinnig is als hij, Christus, de Messias, Jezus, altijd al, als onderdeel van de drie-enige Godheid, altijd al, van alle voorgaande eeuwen, altijd al de zoon was. Dan betekent heden niets. Het betekent wel wat, omdat het namelijk gaat over een bepaalde datum, ongeacht of we die kennen. Maar dan wordt het een gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis. En daarna zeg ik ook, en dat er dat staat, dat heden, dat geeft meteen een officieel karakter aan de vermelding zelf, aan de gebeurtenis zelf. Want tot vandaag begint een notariële akte met het woord heden. En dan de datum erachter. Dus officieel. En dat is het, want het gaat om de aanstelling in het eerste geboorterecht. Het is een zoonstelling, toch? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarmee je maar ziet dat genereren niet maar het woord is voor de voortplanting, zal ik maar zeggen. Maar net zo goed voor alles wat daarna komt tot aan de definitieve aanstelling van de zoon. En dat woord wordt ook vertaald met verwekken, maar dat is veel te kort door de bocht. Maar we hebben er geen woord voor anders. Het is niet, sommigen denken dat met de bevalling dat dan het hele proces achter de rug is. Ik moet u zeggen, nee, het is pas achter de rug als de zoon tot zoon wordt gesteld. En als hij treedt in de verantwoordelijkheden van de vader. Dan is het pas voltooid. Alles wat er vooraf gaat, u weet wel, dat is de kwestie van die larven en zo. Daar hebben we het wel eens over gehad, toch of niet? Nou ja.
Dat is toch hetgeen wat er staat in Jesaja 9.
Het
kind is ons.
Ja, dat staat dus niet het volgende woord in mijn lijstje, maar dat staat er wel in, ja. Jesaja 9. Maar lees hem maar voor. Ja.
Want een kind is ons geboren en de zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder.
Ja. En daar staat het heel fraai, omdat het in tweeën staat, hè. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Het zijn drie zinnen. En nou, of het zijn drie verschillende dingen, of het zijn drie synoniemen. Dat wil zeggen synoniem parallelisme. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Als je daarvan zegt dat is twee keer hetzelfde, dan moet je consequent zijn en zeggen de heerschappij is op zijn schouders, is dan ook hetzelfde. Maar het is niet zo. Dat wil zeggen, dat was niet zo. Het zijn dus drie dingen. Een kind is ons geboren. Daarna wordt de zoon, maar die wordt dan niet meer geboren. Die wordt gegeven. In de zin van, hij wordt als zodanig aangesteld en beschikbaar gesteld. En in die beschikbaarheid krijgt hij de heerschappij op zijn schouders. De verantwoordelijkheid. Want dat is wat de zoon zou ontvangen, hè? Wat de zoon ook ontvangt, het is altijd verantwoordelijkheid. Dat is wat het is. En waaruit die bestaat, oké. Daar gaat het ook over zoonstelling, ja. Opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. Nee, ik zou normaal gesproken genoemd hebben 2 Samuel 2 vers 7 en dan vaste rijtje. Dat wil zeggen Handelingen 13... Die vind ik erg belangrijk in dat verband, omdat we daar een uitgebreide uiteenzetting krijgen. Als ik ooit commentaren op Handelingen tegenkom, op de boekhandelingen, zoek ik altijd meteen. Want je koopt niet alles, weet je wel. Want dat is geen doen. Dus je wil wel een beetje selecteren. Zoek je meteen op Handelingen 13. En wat staat er bij, bij die zoon daar, hè? In Handelingen 13. Wat is het commentaar erop? En dan krijg ik meestal wel een indruk of het een beetje goed commentaar is of niet. Want anders heb je er niks aan, hè? Handelingen 13. Dat is dus de eerste evangelisatietoespraak die we in de Bijbel hebben van Paulus. Vergelijkbaar dus met die van Petrus in Handelingen 2. Handelingen 2 eindigt met: God heeft deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld. Er komt het begrip zo niet voor, maar tot Heer en Messias. Maar het is natuurlijk toch hetzelfde, hè? Maar in Handelingen 13... daar neem ik hem maar op in vers 32. Wij verkondigen u. Nou ja, wat wij verkondigen, dat is het evangelie dus, hè? Maar het heet: wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Gewoon in de zin van de volgende generaties, hoor, of latere generaties. Dat God dus de belofte, enkelvoud, die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft. Toen, als mag ook, maar toen hij Jezus verwekt heeft. Ja, niet in Maria, maar in zijn opstanding uit de dood. En hier staat ook datzelfde woord voor opstanding, dat later gebruikt wordt in vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, en dat is heus hetzelfde woord als in vers 32. Als hij Jezus verwekt heeft. En dan dat hele idee dat God die beloften vervuld heeft, berust natuurlijk op de opstanding van Christus. Dat is wat überhaupt gepredikt wordt natuurlijk, dus de essentie van het evangelie. Maar dan staat er gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. En die is heel fraai, hoor. Weet je wat ik het leukste vind aan die vers? Dat erbij staat welke psalm. En voor zover ik mij herinner is dit de enige keer in heel het Nieuwe Testament dat erbij staat waar je het zoeken moet. Dat wil zeggen, gelijk de profeten gezegd hebben, of als het woord der profeten een enkele keer, zoals Jesaja gezegd heeft of Mozes heeft gezegd, maar dan moet je zelf maar uitzoeken waar het dan staat. En hier staat erbij in Psalm 2. Dat is toch sterk, hè? Ja. Omdat het belangrijk is. Het staat zwart op wit, dit. Het is een historisch ding en daarvan akte. Nou goed. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waaruit volgt dat het heden de dag is van de opstanding van Christus. En toen werd hij tot zoon gesteld. Gij zijt mijn zoon. Ja. Want heden is hij dat geworden. Gegenereerd. Geworden. En dan komt nog ter toelichting vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Want ik lees hem nou echt op toon. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Die blijven. Want iets dat getrouw is, blijft. Dat hebben we straks weer nodig in Psalm 89. Want dan kom je dat woord getrouw ook weer een paar keer tegen. Met andere woorden, er ligt niet eens klemtoon op dat hij hem uit de doden heeft opgewekt in vers 34. En dat hoeft ook niet, want het was al genoemd in vers 32. Als hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood logischerwijze. En vers 34 zegt dat dat blijvend is, want per slot Lazarus en de jongeling van Nain en het dochtertje van Jairus en wie het maar waren, die zijn allemaal weer gestorven. Dus hier volgt commentaar: nee, dit was opstanding van een andere aard. Was als eersteling van een nieuwe schepping, vooruitgrijpend op de opstanding ten jongsten dagen, om zo te zeggen. Rijkelijk daarvoor. Hetgeen hem dus maakt tot eerstgeborene. Nou ja. En dan nog een keer, hè, vers 35. Waarom u ook in een andere psalm zegt, en dat is de beroemde psalm 16, waar Petrus het over heeft in Handelingen 2. Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien, nog uw eenzame overgeven, enzovoort. En dat eenzame is weer die ene, die unieke, de enige, enzovoort. Ja. Opstanding dus. Daar gaat het om. Uit de dood. En bij die gelegenheid is hij tot zoon gesteld. Wat hij ook van tevoren geweest mogen zijn, hij werd tot zoon gesteld, officieel, op die dag. En als dus, Psalm 2 Samuel 7 zegt, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon, dan vragen wij eerst netjes, wanneer dan? Hè? Nou ja, bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat is het. En sindsdien krijgen wij deel aan de weldadigheden van David die getrouw zijn. Maar het neemt niet weg dat de heroprichting van die troon hier op aarde, in Jeruzalem wel te verstaan bedoel ik, hè, dat dat nog inderdaad nog toekomst is. We hadden het over de zoonstelling. Ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Uit Psalm 89, vers 28. In dat verband noem ik dan ook Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. U weet, Romeinen, dat is de uiteenzetting van het evangelie. En spreekt in het bijzonder over de, laten we zeggen, juridische basis daarvan. En in dat verband staat het dus in de eerste plaats dat het gaat om, vers 1, het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat wil zeggen dat er een historische, schriftuurlijke basis is voor het evangelie. Dat is trouwens ook de betekenis van de term evangelie. Het veronderstelt de boodschap dat wat beloofd was, vervuld is geworden. Dat wat eraan zat te komen, is gerealiseerd geworden. Dat is de echte betekenis van het begrip evangelie. En dus staat er ook het welk hij tevoren beloofd had in de schriften. En dan vervolgens weer het evangelie van God, dan vers 3 meteen, van zijn zoon. En u begrijpt het, dan ben je dus terecht in 2 Samuel 7. Want dat is niet een gewone uitdrukking, hè? Het evangelie van God, van zijn zoon. En dat zoonschap wordt becommentarieerd. Als u het gedeelte tussen haakjes overslaat, staat er dus ook inderdaad meteen Jezus Christus, onze Heere. Want dat is die zoon dan, hè? Maar in het gedeelte tussen haakjes staat dan, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is de verwijzing dus naar 2 Samuel 7, vers 12. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Kortom, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En daar waar wij lezen over de maagdelijke geboorte, lezen wij ook over dat hij is uit het zaad van David. Dat wil zeggen in Matthäus en Lucas dus. Hè. En dan meteen, maar ik stik altijd in die formulering in het Nederlands van vers 4. Want daar staat, die krachtelijk bewezen is te zijn. En daar stik ik altijd in, ik weet niet hoe je dat hebt. Die krachtelijk bewezen is te zijn. En dan krijg ik altijd, met zulke termen krijg ik meteen achterdocht. Niet om de theologische inhoud, maar gewoon om de grammatica. Om hoe het geformuleerd is. Dit is een rare constructie. Die krachtelijk bewezen is te zijn. Dan moet je toch wel wat fatsoenlijk. En dan vraag je meteen, wat staat daar eigenlijk in de grondtekst dan? Want je moet dat toch veel korter en degelijker kunnen zeggen. Maar je kunt ook even in de King James. Heb je de King James? Lees hem maar even voor. De Engelse Statenvertaling, zeg maar. Romeinen 1, vers 4.
and declare to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead.
Nog een keer begin.
Declared to be the Son of God.
Declared to be the Son of God. Dat wil zeggen, verklaard te zijn de Zoon van God. Of tot Zoon van God verklaard. Wanneer dan? En hoe dan? Dat staat erachter. Na de geest der heiligmaking. Nog een keer dan. Uit de opstanding der doden. En let op, geest en heiligmaking. Wij hadden het in Psalm 89 en ook in 2 Samuel 7 over salving en heilig. En over mijn heilige salfolie en dat soort uitdrukkingen. En hier heet het de geest der heiligmaking. Dat is heilige salfolie. En daarna gewoon in klare taal, want dit is natuurlijk beeldspraak. Uit de opstanding der doden. En uit heeft nou eenmaal ook in het Nederlands de betekenis van op grond van. Andersom ken je het ook als daaruit volgt. Dus op grond van, uit. En zo wordt het hier ook gebruikt. Dat wil zeggen die krachtelijk bevestigd. En krachtelijk bevestigd wordt daar in het Engels vertaald met declared. Dat wil zeggen officieel verklaard, uitgeroepen. Te zijn de Zoon van God. En dat is krachtelijk bevestigd of verklaard op grond van, dat is dat woordje uit, op grond van de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus. Hij stond op uit de dood en op die grond is hij bevestigd als Zoon van God. Nou, dat hebben we net gelezen. God heeft hem tot zoon gesteld door hem uit de dood op te wekken, lazen wij. In Handelingen 13, onder andere dan. Maar feitelijk ook natuurlijk gewoon in Handelingen 2. En er staat helemaal aan het begin van de uiteenzetting. Dat is de basis voor het hele Bijbelboek. Nou ja, voor het evangelie dus. Hè? Het is gebaseerd op wie hij is. Zoon van David enerzijds. Al wordt het zo niet geformuleerd. Er staat uit het zaad van David naar het vlees. En die is erg correct hoor. Dit is heel nauwkeurig. Ik zeg altijd zo nauwkeurig hoeft het nou eenmaal niet. Maar soms wordt het heel nauwkeurig gezegd. Want hij is al wel verklaard tot zoon van God in zijn opstanding. En heeft dus een troon in de hemel. En is, nog andere woorden, gezeten aan de rechterhand Gods. Maar zoon van, kind van David, jawel. Zaad van David, jawel. Zoon van David, ja, dat wacht op de toekomst. Dat komt daarna pas. Dat is pas in zijn wederkomst. Want wie komt er dan, boek Openbaring, wie komt er dan? De leeuw uit de stam van Juda. En inderdaad, het zaad van David, maar er staat al in Openbaring 1, meen ik. De letterlijke woorden willen we niet te binnen schieten. Maar later in 4 en 5, of waar het maar precies staat, wie was er op de troon? De leeuw uit de stam van Juda. Kortom, nee, er staat, ik heb de sleutel, David, staat er in de Openbaring 1, meen ik. Maar daar gaat het dus over. Dat is pas in zijn wederkomst. Dan komt die kwestie van de troon van David aan de orde. En zal hij die troon herstellen in Jeruzalem. Maar die troon was er altijd. Want dat is de strekking van de verbond met David. Alleen als hij komt, eist hij die troon op en zet hem waar hij hoort te staan. Oorspronkelijk in Jeruzalem. Daar hebben we het ook nog wel over, maar nu nog even niet. Want ik wilde graag ook nog even ernaast leggen Hebreeën 1. In Hebreeën zijn natuurlijk nogal wat van dit soort uitspraken. Maar ik beperk mij tot Hebreeën 1, vers 5. Omdat het citaat is uit Psalm 2. Waar dan staat dat hij, vers 4... treffelijker geworden is, die lees ik even mee, treffelijker geworden is dan de engelen, omdat hij uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. Dat moet dus een gebeurtenis uit de geschiedenis geweest zijn. Dat was niet altijd zo dus. En sinds wanneer is dat dan? Nou ja, sinds hij, en dat is weer vers 3... sinds hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hetgeen feitelijk verwijst natuurlijk naar Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Maar hij heeft dus een uitnemender naam boven de engelen geërfd. Daar zit het begrip zoonschap trouwens in. In dat begrip erfrecht immers. En dan, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, het is tot de Heer Jezus Christus gezegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het is trouwens die zoon uit vers 1 en 2 waarvan staat... dat God hem gesteld heeft tot erfgenaam van alles. En daar zit het begrip eerstgeboorterecht dus ingebakken. En dus ook het begrip zoon, zoonstelling. En dan volgt hier in Hebreeën 1 vers 5, want dat is het aardige. Ik noem hem vanwege de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar Paulus, mag ik hopen, die het schreef, Paulus associeert het ogenblikkelijk eveneens met 2 Samuel 7. Want er staat en wederom, dat betekent gewoon, en nou noem ik nog een andere schriftplaats, nog één. Het Engelse another. Nog een keer. Wederom. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat zijn dus de woorden uit 2 Samuel 7. Zo zonder meer toegepast. Niet op Salomo, maar toegepast op de Heer Jezus Christus. En dan nog een keer. En als hij wederom. Er komt nog een schriftverwijzing dus. De eerstgeborene inbrengt in de wereld. En dat gaat uiteraard nog steeds over zijn opstanding uit de dood. Toen werd de eerstgeborene ingebracht in de wereld. En in dat verband staat er dan dat alle engelen Gods hem aanbidden. De schriftverwijzing is twijfelachtig, maar dat doet nou niks ter zake. Het gaat er maar om dat deze uitspraken in de Bijbel zelf... op de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht worden. Zoon van God en eerstgeborene. En Psalm 89 zei... ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen. En je weet nou dus wanneer dat gebeurd is. En ook dat dat gebeurd is. Het wordt herhaald nog een keer in hoofdstuk 5, vers 5... waar dat begrip zoon nog gekoppeld wordt aan een ambt. Eigenlijk aan 2. Want daar staat in vers 5... alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden... maar die tot hem gesproken heeft... gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan nog gelijk hij ook in een andere plaats zegt... En die andere plaats staat dus precies hetzelfde. Namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, is dus inhoudelijk gelijk aan gij zijt priester. In der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Staat toch gelijk tussen. En bovendien de hele Hebreeënbrief gaat daar natuurlijk over... dat Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond... koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek... op grond van zijn opstanding en niet eerder. Gaat het hele boek over, feitelijk. En dan bespreekt het natuurlijk de gevolgen daarvan. Maar het punt is dat het allemaal gebaseerd wordt... met name op Psalm 2. En naast Psalm 2 wordt het gebaseerd op 2 Samuel 7. Dus als wij ze naast elkaar leggen, doen we precies wat de Bijbel zelf ook doet. Althans, wat de Hebreeënbrief dan in elk geval doet. Wat het eerstgeborene betreft... wij kennen dat woord in verband met de Messias... in elk geval uit Zacharia 12... Daar gaat het trouwens meteen over zijn wederkomst. Zacharia. Twaalf. Vers 10. Het is een beetje een lang vers, maar er staat zo'n beetje tegen het eind. Zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Waarin je maar weer ziet dat enige en eerstgeborene synoniemen zijn. En dat enige dus niet eens betekent dat er maar één is. Het betekent, hij is uniek. De onvergelijkbare, daar hadden we het straks over naar aanleiding van de positie van Isaac immers. Maar het zijn uitspraken over de Messias. Ook hier hebben de vertalers het enigszins laten afweten. Maar ja, de vertalers in het algemeen wisten niks van een wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde te vestigen. Toch? Die dachten dat de Nederlanden, we hebben het over de Staten-Generaal. Die dachten dat de Nederlanden zelf het koninkrijk gods waren. Ja, dat dachten ze, ja. Ja, ja, maar dat neemt men overdrachtelijk dan, hè?
Ja, ja.
Koning van het heelal en luister naar het gemiddelde preeslied tegenwoordig en dan weet je waar het over gaat. In het algemeen nergens over, maar sorry, dat had ik niet mogen zeggen. Maar. Dat is een beetje weer te krap, maar vooruit. Nee, maar de psalm gaat over de Messias. Nou ja, ik ga er gewoon niet dieper op in. Dat ga ik nog niet doen. Want ik wil nog even naar het Nieuwe Testament in dat verband. In verband met die eerstgeboren of enig geboren. Namelijk naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Waar gezegd wordt dat het de bedoeling is dat Christus, vers 29, dat Christus de eerstgeborene zij, was de bedoeling. Dan moet ik meteen zeggen, dat was hij al. Op het moment dat dit geschreven werd. Maar er staat natuurlijk, het was de bedoeling dat hij de eerstgeborene zij samen met. Vertaald met onder. Samen met vele broederen. Die namelijk zouden delen in zijn eerstgeboorte, in zijn eerstgeboorterecht. Daarom heten wij een gemeente van eerstgeborenen. Maar dat was dan weer Hebreeën 12. Langs de andere route. Daarom zijn wij tevoren verordineerd tot zandstelling. In Christus. Want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En wij hebben dus deel aan zijn eerstgeboorterecht. En dat is wat hier staat. Dat hij de eerstgeborene zou zijn samen met, of te midden van, vele broederen. En dat is wat hier in de uiteenzetting verteld wordt. En het een en ander hangt samen met heerlijkheid die geopenbaard zou worden, ook aan ons, enzovoort. Kortom, dat is de heerlijkheid van die eerstgeborene. Maar het is een van de titels of hoedanigheden van Christus, zoals we die ook vinden in Colossense, hoofdstuk 1... Daar staat in vers 3 dat de Vader uit vers 13 bedoel ik, dat de Vader uit vers 12 ons, vers 13, getrokken heeft uit de macht der duisternis. Nou ja, die heette in de psalm de zoon der ongerechtigheid. Net gelezen, hè? Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en heeft ons overgezet in het koninkrijk van, nou niet van de zoon van David, maar wel in zijn zoon, koninkrijk van zijn zoon. De zoon van God namelijk. Hè? Namelijk in het koninkrijk van de zoon, en er staat er zijner liefde. Maar ik denk nog altijd dat je moet vertalen met de zoon, namelijk zijn geliefde zoon, dat de strekking is. En dat je dan, als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, gewoon de uitdrukking krijgt, David. Heb je die nog? In ieder geval, die term zou je daaraan moeten herinneren. David, die tot zoon gesteld zou worden. De geliefde, want dat is wat de naam betekent, die tot zoon gesteld zou worden. En je vindt het in dit soort uitdrukkingen terug. Niet alleen hier trouwens hoor. In Efeze ook. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, in wie wij hebben de verlossing. Ik moet letterlijk lezen. In de welke wij de verlossing hebben, door zijn bloed staat er niet. Dat staat ergens anders wel, maar hier niet. In welke wij de verlossing hebben, comma, de vergeving der zonden. Want dat is wat het in de praktijk is. En dan die Zoon zijn liefde nog een keer, vers 15. De welke het beeld is des onzienlijken Gods. Die grijpt nog verder terug, want die grijpt helemaal terug naar Genesis 1. Naar de uitspraak, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Zodat die belofte, als je het zo lezen mag als belofte, die belofte dus ook vervuld is in de opstanding van Christus. Want hij is het beeld des onzienlijke Gods. Maar u en ik, wij weten toch allemaal dat toen de Heer, minstens toen de Heer op aarde was, had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Jesaja 53. Toen was hij niet het beeld Gods, bedoel ik maar te zeggen. Dat is hij pas in zijn opstanding. Hetzelfde verhaal. Ja. Kortom, de uitspraken over Adam zijn meteen uitspraken over de laatste Adam, de nieuwe mens. En de nieuwe mens is niet degene die geboren werd in Bethlehem, maar degene die opstond uit de dood. Dat is het verhaal, hè? Ja. De welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen van de hele schepping, dus betekent dat, hè? De eerstgeborene. Niet in de zin van dat hij als eerste opstond uit de dood, of als eerste geboren werd, of iets anders, maar gewoon hij heeft dat eerstgeboorterecht. Hij is die erfgenaam, hij is die zoon. Kortom, God heeft hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is een uitspraak van de Heer zelf. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar pas na zijn opstanding, hè? Voor alle duidelijkheid. En dan eveneens in vers 18. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Dus hier staat hetzelfde als in de laatste twee versen van Efeze 1. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht, enzovoorts. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En hier staat het ook. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, wat min of meer hetzelfde is als hoofd. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, lazen wij. En hier lezen wij de eerstgeborene, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij zou de eerste zijn in allen. Wie zijn die allen? Enige weken terug hier in Oldebroek is gesproken over het begrip allen. En vastgesteld en gedemonstreerd dat alle woordenboeken gelijk hebben. Namelijk dat allen niet noodzakelijk allen is. Hè? Het is allen of alles voor zover behoren tot het bedoelde, deel uitmakend van het bedoelde of genoemde. Heb ik u toen voorgelezen uit Van Dalen's woordenboek, geloof ik nog zelfs. En hier kijk je even, wat wordt er bedoeld? Die is makkelijk belazen. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen. En wie zijn dan die allen? De hele gemeente. En dezelfde constructie vind je ook inderdaad in de laatste twee versen van Efeze 1. Er staat ook dat begrip allen in verband met de gemeente. 1
Korinthe 15 vers 20.
Wat staat daar?
Maar nu Christus opgewekt is uit de doden, is de eersteling geworden der degene die ontslaat.
Ja, daar staat dat andere woord. Daar staat niet eerstgeborene, maar er staat eersteling. Maar dat is strikt hetzelfde. Alleen het begrip eersteling is ontleend aan de symboliek van de landbouw. De landbouwproducten, zal ik maar zeggen. Want die kan je namelijk niet in het Nederlands of in het Grieks eerstgeborene noemen. Om de dood eenvoudige reden dat planten niet geboren worden. Planten zijn geen zoogdieren. Dat is echt het hele verhaal. En het Nederlandse woord daarvoor is dan eersteling. Maar in het Oude Testament vind je dus die termen eerstgeborene en eersteling. Maar in het Hebreeuws staat er altijd hetzelfde woord. Daar is geen verschil tussen. Alleen in het Nederlands kan je zo moeilijk zoiets zo zeggen. De eerstgeborene onder uw druivenoogst en wat dat maar was.
Maar vroeger Adam, die heette eersteling.
Dat heet dus eerst. Die noem je niet eerstgeborene, dat noem je eerstelingen. Maar het Hebreeuws gebruikt echt volstrekt dezelfde woorden. Met name Begoer en nog een paar andere, Reshit en wat het maar zijn voor woorden. Die maakt dat onderscheid niet. Het onderscheid ontstaat in het Nederlands. En het onderscheid ontstaat ook in de Septuagint van het Grieks. En zo komt het ook via het Grieks van het Nieuwe Testament tot ons. Maar het is volstrekt hetzelfde. Maar het is inderdaad hetzelfde, ja. Maar hier staat het woord eerstgeborene in verband met Christus dus twee keer zelfs. In Colossense 1. En dan heb je natuurlijk nog Hebreeën waar we net waren. Maar nu is het, dit is Hebreeën 1 vers 6 was dat. Namelijk, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld. En eerst heet het de Zoon. En nu heet het de eerstgeborene. En alle engelen zouden hem aanbidden. Kortom, dat is een titel van Christus. Zo ook zou je in dit verband moeten lezen Hebreeën 12. Maar die heb ik uit het hoofd ook al geciteerd. Waar staat dat wij gekomen zijn tot de vers 23, tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente. Want Ecclesia is nou eenmaal algemene vergadering in de zin van volksvergadering. Wij kennen in het Nederlands de algemene vergadering der Staten-Generaal. Ja. De algemene vergadering, en die kenden ze toen ook, want er staat op het titelblad van die Statenvertaling. In opdracht van de hoogmogende heren der Staten-Generaal. De volksvertegenwoordiging, officieel. En die gebruiken dus die term algemene vergadering. Maar Ecclesia vertaald met gemeente is in het Grieks de aanduiding van de volksvertegenwoordiging. Ja. De algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. En waar eerstgeborenen bestemd zijn voor de hemel, volgens de wettische voorschriften, wordt de gemeente dus geacht een hemels volk te zijn. En zo is het maar net, hè. Een gemeente van eerstgeborenen. Later in... Oh, wacht even, ik zal hem nog wat anders noemen. Eén bladzij omslaan. Eén bladzij omslaan. Dat is Jacobus 1. Waar staat in vers 18... precies hetzelfde. Met andere woorden. Er staat... naar zijn wil... heeft hij ons gebaard... Ze hebben het net nog op kunnen schrijven, maar ik geloof niet dat er daarna nog een vertaling is geweest die dezelfde woorden gebruikt. Want God is een man en die baart nou eenmaal niet. Ja, maar het woord betekent dat ook niet. Het woord betekent voortbrengen gewoon, hè. Ja. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dat woord der waarheid heet bij Petrus het zaad der wedergeboorte. Want daar gaat het natuurlijk over, wedergeboorte. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Doen wedergeboren worden. Met als doel opdat wij, die wedergeboren zijn, dat wij zouden zijn, was de bedoeling. Eerstelingen zijn er schepselen. Ik vind het wel leuk dat woordje als ertussen. Voor mij hoeft het niet. Maar daarmee geven de vertalers aan dat dat woord eersteling beeldspraak is. Dat doen ze elders niet, maar hier wel. Ik vind het wel leuk. Want wij zijn eerst... Het is hetzelfde als eerstgeborenen. Maar de term eersteling is natuurlijk ontleend aan de idee van eerste vruchten van de oogst.
First fruits.
First fruits, ja, zie, dat woord gebruiken ze dan. Prachtig, ja, dat is toch wel mooi eigenlijk. De first fruits, dat wordt gebruikt voor de eerstelingen broden en voor de eerstelingen garf. De eerstelingen van de oogst enzovoort. En het aardige is dat die eerstelingen broden in ieder geval een beeld zijn van de gemeente uit onze dagen. Daar al. Hier wordt dus dit soort symboliek verklaard door het gebruik van het woord eersteling. Terwijl elders staat gewoon eerstgeborene. Christus zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Kortom, Hebreeën 2 zegt trouwens, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Die is ook wel aardig. Want het is weer een synoniem. En hier staat op dat wij zouden zijn eerstgeborenen of eerstelingen zijn er schepselen. Het is dus hetzelfde als wat de Hebreeënbrief ons dienaangaande zegt. En dan hebben wij nog eventueel Openbaring 1. Waar wij lezen in vers 5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. Dat kan ook betekenen eerstgeboren op grond van, hè? Op grond van zijn opstanding uit de dood. Maar goed, hij is ook de eerste uit de doden in de opstanding. En de overste der koningen der aarde. Want dat houdt dat eerstgeborene in. Overste over de koningen der aarde. Daar is een andere term voor die ook gebruikt wordt. Maar dat heet dan gewoon koning der koningen. En dat is wel aardig, want die uitdrukking staat ook in Psalm 89. He? Ja. Prachtig. Nee, die dingen grijpen echt allemaal in elkaar. En wat David betreft, nou ja, je krijgt in, dat is hoofdstuk 5, is dat, ik kan het nooit precies onthouden, maar het is hoofdstuk 5. De vraag is, wie is er op de troon en wie is waardig om hetgeen de profeten gesproken hebben alsnog te vervullen? Het boek te openen namelijk. En dan staat er in vers 5, ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Dat is dus de verwijzing naar Genesis 49. Juda is een leeuw. Een leeuwenwelp. En het volgende vers, er staat er. En daarna, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Of tot hem zullen de volken verzameld worden, net hoe je het lezen wil. En hier is het, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En dan verschijnt, of wordt gezien, het lam als geslacht enzovoorts. Kortom, de Heer Jezus, maar wel degelijk in zijn positie van zaad van David en erfgenaam van de troon van David. En van daaruit ga ik dan weer terug naar Psalm 89. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. En de aardigheid is inderdaad dat we de term koning der koningen ook daadwerkelijk uitgebreid tegenkomen. Dat wil zeggen, wij vinden de term, en we zijn aan het eind van de avond, dus ik roep dat gauw even. De term koning der koningen wordt gebruikt in Ezra voor Artaxasta, de toenmalige koning van het Medo-Persische wereldrijk. En wordt daarna gebruikt door Ezechiël en door Daniël voor de toenmalige koning van het wereldrijk, dat was Babel. Dat was eerder natuurlijk, maar de volgorde in de Bijbel is nou eenmaal anders. De volgorde van die Bijbelboeken namelijk. Maar het is de koning der koningen, koning boven de koningen dus, is een titel voor degene die het wereldrijk bestuurt. En daarna wordt het in het Nieuwe Testament gebruikt. 3 keer in 1 Timotheus 6 heet hij koning der koningen en Heer der Heren, en in Openbaring 17, vers 14, en in Openbaring 19, vers 16. En de aardigheid is, daartussendoor dan toch nog even te vermelden, dat in de dagen van de Heere Jezus de titel Koning der Koningen ook bestond. Maar die berustte niet bij de heerser van het toenmalige bekende Wereldrijk van Rome. Zodat je nog je af moet vragen of dat eigenlijk wel de grootste macht was op aarde in die dagen. Want, nee ja, want de titel koning der koningen berustte bij de Parten. Ik ben over mijn tijd heen, dus dat gaat niet meer op een bandje. Die titel berustte bij de Parthische koningen. En die worden als Arsaciden geacht niet alleen de naam van Isaac te dragen, maar bovendien afstammelingen te zijn uit het huis van David. De Arsaciden, die eeuwenlang het koningschap uitgeoefend hebben binnen het zogeheten Parthische Rijk. Dat we daar niks van weten komt, omdat wij nou eenmaal een cultuur hebben die geacht wordt afkomstig te zijn van de Romeinen. Hetgeen een tamelijk noodlottig misverstand is, want heel die oude Europese situatie Nee, laat ik het anders zeggen. Voor zover de Romeinen hier macht hebben uitgeoefend, hebben ze weliswaar wat Romeinse zeden, als dat het nette woord is tenminste, verspreid in Europa. Maar dat hebben ze niet zo heel lang vol kunnen houden. Want op een gegeven moment kwamen al die zogenaamde Germaanse stammen Europa binnenvallen. Zowel Zuid als Noord of wat het maar was. En het waren allemaal Israëlieten. En die kwamen hier omdat ze afkomstig waren. Dat weet iedereen. Ze waren Iran. Hoe heet ze ook alweer? Hoe noemde Hitler dat? Ariërs. Dat wil zeggen afkomstig uit Iran. Daarom zei ik Iraniërs. Ariërs. Maar ja, dat komt uit Iran. Feitelijk. Maar dat is uit het Parthische Rijk dat in elkaar gevallen was. En die lui moesten allemaal vluchten. Dus die kwamen deze kant op allemaal. Via Roemenië en Bulgarije. Maar ik kwam allemaal deze kant op. En daar is het Romeinse Rijk aan ten onder gegaan. Dat wordt in de geschiedenisboeken niet toegegeven. Daar wordt gezegd door interne verdeeldheid raakt het Romeinse Rijk wat verzwakt. Enzovoorts en dat soort dingen. Ja, dat dank je de koekoek. Maar het Romeinse Rijk is ten onder gegaan aan de grote volksverhuizingen. Toen kwamen die Parten hier deze kant op. En die zijn allemaal afkomstig uit het Parthische Rijk wat uiteengevallen is. Maar dat werd geregeerd door Arsaciden. Uit het Arsacidische koningshuis. Maar dat wordt geacht een Davidisch koningshuis te zijn. En die lui zijn ook allemaal deze kant op gekomen. Zodat als ik het nou helemaal kort vertel, komt het erop neer dat al die Europese koningshuizen, inclusief de Europese adel, allemaal van David afstamt. En dat is trouwens algemeen bekend. Maar in een democratie heb je daar niks aan, dus daar hoef je geen reclame mee te maken. Maar het is wel zo. Ja. En zo werd die troon dus toch in stand gehouden, die van David. Nou ja, meer zullen we daar nu maar niet over vertellen. Maar het leuke is dat de titel Koning der Koningen daar thuis hoorde. En dat het in de praktijk eigenlijk een nog machtiger rijk was, een stabieler rijk in elk geval was dan het Romeinse. En dat zal u niet verbazen, ook edeler van karakter. Want Romeinen en cultuur, mensen. Romeinse cultuur, dat is alleen maar het zwaard. En meer cultuur hadden de Romeinen niet, hoor. Nou ja, nog een paar dingen, maar die kan ik beter niet vertellen. In deze bijeenkomst. Maar goed, om dat nou cultuur te noemen, erg hoogstaand was dat bepaald niet. En daar gaat het maar om. Zodat die titel Koning der Koningen, dat is niet zomaar een titel, zal ik maar zeggen. Die heeft een historie achter zich. Maar uiteindelijk is het de titel van de Heer Jezus Christus. Uit het huis van David. En heerser en koning over heel de aarde. En daar moeten we dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in uzelf en in uw woord. En we danken u dat we dat woord mogen openen en tot ons mogen laten spreken. En we danken u dat u daarin uzelf hebt bekendgemaakt. Uw plan der eeuwen heb bekendgemaakt en ook heb bekendgemaakt op welke wijze u tot op heden dat plan vervult en ook zult vervullen in de toekomst. Wij mogen daaruit leven, uit de rijkdom van uw genade en op grond van uw getrouwheid en uw goede tierenheid. Wij danken u dat we mogen leren, ook in deze oude boeken, over onze heiland zelf, die eenmaal in heerlijkheid zal verschijnen alsnog en dan zal verschijnen met zijn gemeente van eerstgeborenen. Degene, de vele heiligen, de tienduizenden die hem dienen. En we danken u dat we door de rijkdom van uw genade daarbij mogen behoren. En door geloof deel hebben gekregen aan de verkiezing van deze uitverkorene. En dat u ons met hem verhoogt en een plaats geeft in uw hemel, opdat we ook daadwerkelijk in heerlijkheid zouden geopenbaard worden als zonen Gods. Het zijn dingen die we niet kunnen bevatten, Vader, en die we met moeite zelfs kunnen uitspreken, omdat ze niet te bevatten zijn door ons. Maar u hebt het geopenbaard in uw woord. En daar vertrouwen wij op dat woord dat niet wankelt. Op dat woord dat stand houdt. Dat woord waaruit u ons hebt wedergeboren. Dat woord ook waaruit u ons zult stellen tot zonen op grond van uw beloften, zwart op wit. En daarom danken we u dat we vanavond hier mochten zijn. Om ons daarmee te voeden, daadwerkelijk. Dat wij gebouwd mogen worden in het geloof. En opdat dat woord in onze harten geplant vrucht zal dragen voor u en voor de eeuwigheid. Amen.